De eeuwenoude rituelen van Ayurveda bekeken door een wetenschappelijke bril. Welkom bij de Ayurveda podcast. Mijn naam is Marleen en naast mij zit Sielke. Het zesde seizoen van onze podcast is voor iedereen die met Ayurveda op een simpele manier gezonder en gelukkiger wil worden. Door Ayurveda is ons leven 180 graden veranderd.
Ja, zo is mijn 20-jarig slaapprobleem helemaal opgelost. Mijn menstruatie die weg was, is weer helemaal teruggekomen. Ik ben op een natuurlijke manier zwanger geworden van mijn derde kindje. En ik kan stress inmiddels veel beter aan.
Ik ben door Ayurveda moeiteloos en blijvend afgevallen, sta veel positiever in het leven en ik heb bijna nooit meer last van een opgeblazen buik. Hoe dit komt? Door simpele tips rondom voeding en leefstijl toe te passen.
Ja, ons doel met deze podcast is om jou te inspireren en te helpen om met Ayurveda gezonder en gelukkiger te worden. Uiteraard wel met een korreltje Himalaya-zout.
En in dit seizoen gaan we jou inspireren met hele interessante experts. En vandaag hoor je alles over Tabe Ido, bekend van het succesvolle boek One Day. Welkom, fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, binnen Ayurveda houden we van allerlei rituelen, hè? Maar jij maakt van de hele dag een ritueel.
Ja.
Ja, de hele dag. En waarom doe je dat? Om het maximale uit je fysieke en mentale lichaam te halen.
Ja.
Nou, als je nu denkt, wat heeft deze gast met Ayurveda te maken? Helemaal niks. Maar hij kan je als geen ander motiveren om waarom je vroeg je bed uit zou moeten gaan. Waarom je niet gelijk zou moeten gaan checken, je Instagram feed moet gaan checken, maar moet gaan mediteren. Hoe pranayama je leven kan verlengen en nog veel meer interessants.
Ja, en het allerinteressante daarvan vind ik dat jij het ook nog wetenschappelijk kan onderbouwen. En je bent eigenlijk altijd op zoek geweest naar maximaal leven. Maar dat lukte je eigenlijk niet structureel. Je wilde dat wel, maar om dat iedere dag te doen, dat was een ingewikkeld. En als ja, je dat wel lukte, dan was het toch nog een soort onbestemd gevoel. Continu gelukkig zijn leek onmogelijk, totdat je de One Day methode ontdekte. Kun je daar eens over vertellen, over die One Day methode?
Ja, ja, ik ontdekte denk ik gewoon meer mezelf en dat heb ik uiteindelijk beschreven. En dat is een methode geworden. Want het, en ik leefde eigenlijk wel altijd maximaal, maar het ging de dag daarna was het heel erg weer minimaal. Dus het ging altijd met pieken en dalen.
Hoge pieken.
En dat was met name omdat ik ook de kicks uit de buitenwereld haalde, zeg maar. Dus dan moest mijn lichaam de volgende dag even de prijs voor betalen.
Ja.
En denk, als je jong bent, dan kan je prima nog wat met drank en allemaal middelen die God verboden heeft te halen. En uit externe factoren, maar dan zul je uiteindelijk toch de volgende dag de prijs moeten betalen. En als je ouder wordt, zeggen we altijd, heb je een hoge trail, maar nog een grotere bil, zeg maar. Die moet betalen de next day.
Ja.
En ik had inderdaad eigenlijk alles voor elkaar in mijn hoofd en op papier. En geweldig werk en mijn gezin leuk en vrienden helemaal geweldig en een mooie vrouw. En ik dacht, ja, dit kan, het klopt allemaal op papier, maar ik voelde me eigenlijk niet zo.
Dat onbestemde gevoel.
Onbestemde kui tegenvoelde ik het gewoon.
Ja.
En toen dacht ik, en toen zat ik op een gegeven moment aan de keukentafel en toen was ik met een dieet bezig. En toen dacht ik, ging eigenlijk best wel lekker 2 weken lang. En toen op een gegeven moment betrapte ik mezelf dat ik een croissant naar binnen aan het proppen was. Om 9 uur 's ochtends die mijn dochter had gekocht. En toen dacht ik, nou, dit kan niet waar zijn, joh, dat ik dit nu weer aan het doen ben. Hoe slap eigenlijk? Dat ik iets probeer te vol te houden, het lukt niet en het haakt weer af. En dus ik moest ineens denken aan die film Groundhog Day, ken je die?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Oké, dat de dag elke keer hetzelfde is. Toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk bij mij best wel ook zo. Ik word wakker, ik breng de kinderen naar school of ik drink nog even koffie en met brood. En dan ga je werken en dan kom je thuis en dan ga je eten maken en dan uiteindelijk neem je een glas wijn en dan ga je Netflix kijken en dan ga je slapen. En dan denk je s'avonds in je bed nog even over shit wat je allemaal niet gedaan hebt die dag, wat je allemaal vergeten bent. En dan sta je volgende dag voorop en dan denk je, oh nee, shit, gaan we weer. Dus toen dacht ik, ja, dat is ook wel, dat is ook niet de manier waarop ik eigenlijk wil leven. Er klopt ergens iets niet aan, zeg maar.
Nee.
En toen dacht ik, ja, ik heb eigenlijk alles wel geprobeerd. Ik heb zitten mediteren in Fiji, ik heb in private jets rondgevlogen. Dus ik dacht, ja, zeg maar, helemaal in de stilte weg in mijn eentje zitten is niet de oplossing. Maar dat geld binnenhalen of dat financiële gewin, dat is ook niet helemaal. Dus toen dacht ik, wat is het dan? En toen dacht ik, ja, ik ga gewoon die avond eens een keer helemaal uit mijn systeem knippen. Ik ga gewoon mijn dag eens omgooien en ik ga 's ochtends heel vroeg op. En toen dacht ik, ja, dan moet ik wel echt super vroeg opgaan. Want als ik om 7 of 6 uur opga, dan is het niet echt heel veel voordeel. Dus laat ik dan gewoon maar eens om 4:30 opstaan. En toen dacht ik natuurlijk, oh, dat is echt krantenwijktijd. Dat is echt de hel. Dat is echt armoe als je zo vroeg opgaat. Of dat je een ticket naar Ibiza koopt of een vakantiebestemming. En dat je nou even naar de prijs kijkt. Denk je, nou weet je, pak die goedkope lekker, weet je. Dan vliegen we gewoon vroeg en dan...
Klinkt altijd als een goed idee op dat moment. Altijd maar is nooit een goed idee.
En dan gaat die wekker om 4 en dan denk je echt van, nee. Ja. Waar ben ik aan begonnen? Heb ik maar die 5 tientjes extra betaald.
Ja, klopt.
Dus dat dacht ik ook. Maar toen ging ik op om 4:30. En toen, dat was een paar jaar geleden, op Nieuwjaarsdag toevallig hoor. En toen ging ik zo uit mijn dak van dat vroeg opstaan alleen al. Dus ik dacht, wow, wat is er allemaal aan de hand? En toen heb ik eigenlijk op 1 dag alles toegepast wat ik normaal gesproken eens in de zoveel tijd, is een paar maanden deed of zo. Dus je gaat meestal, doe je een dag of een maand, ga je
geen alcohol drinken.
Of je gaat vegan, of je gaat 3 maanden lekker naar de sportschool. En dan is het allemaal na elkaar, zeg maar nooit eigenlijk tegelijkertijd.
Mm-hmm.
En toen heb ik eigenlijk ontdekt van, hey, als ik alles wat goed voor me is op 1 dag doe, dan heb ik op dat moment ook het maximale profijt ervan. En in plaats van dat voelt als iets heel militaristisch, of van een soort van keurslijf, waar je alles helemaal zo netjes moet doen, vond ik het eigenlijk heel prettig. En kreeg ik een soort kettingreactie van gelukshormonen door de hele dag heen. Dan ga je van het ene positieve moment, kom je eigenlijk in het andere terecht. Maar ik heb al ondertussen ook van jullie geleerd dat dat heel erg een groot deel van wat ik doe Ayurveda is.
Duizenden jaren bekend,
die methode, dat is gewoon helemaal niet opgeplakt.
Maar dat is juist zo interessant. Nee, maar dat is juist zo interessant. Want echt aan de hand van die pijlers van Ayurveda kunnen we dus nu ook even met jou gaan kijken van, waarom doen we dit eigenlijk? Dat zijn dingen die al 5000 jaar gedaan worden. Maar jij hebt daar dan weer een soort wetenschappelijk onderbouwing bij. Ook je eigen ervaring.
Ja.
Het is gewoon super interessant om daar eens naar te kijken.
Dus over de happy chemicals.
Ja.
Wat is ook,
klinkt gewoon al heel lekker, toch?
Ja, dat is wel heel lekker.
Dat is denk ik heel leuk om dat ook te bespreken. Ja. Dan, wat maak je dan aan in je lijf? Waarom het zo fijn is? Dus ik denk inderdaad, die combinatie van de Ayurvedische pijlers.
Ja.
Jouw one-day methode.
Ja.
Dat overlapt gewoon superveel.
Ja.
Misschien moeten we beginnen met, wat zijn die happy chemicals? Voordat we die pijlers gaan bespreken van Ayurveda.
Ja, ik moet ook zeggen, ik denk ook dat als even teruggaan naar het one day, toen ik met mijn dag begon en dacht ik, wat gebeurt hier eigenlijk allemaal zo bijzonder, zo bizar. Toen heb ik wetenschappers erbij gehaald van Stanford en van Harvard en gaan kijken van, wat is hier nou precies aan de hand, zeg maar. Want wat ik meemaak is zoiets bizars. Ik wil de wetenschap ervan weten. Toen kwam ik ook achter dat die in de yogi-wereld ook al eeuwen zo is en bestaande dingen. Alleen de wetenschap ken ik nog niet helemaal goed. Dus dat heb ik erbij gezocht. En dan kom je eigenlijk achter dat heel veel dingen hetzelfde zijn, alleen anders benoemd worden.
Mm-hmm.
Maar dat wetenschappers kijken niet per se naar de yogi-culture. De yogis kijken niet per se naar de wetenschap. En de gewone mensen zitten ook niet per se in de yogi-culture. Dus we zien het, we kijken niet naar elkaar. Dus niemand die legt het verband.
Ja.
Maar als je er afstand van hebt, die gaat het naast elkaar leggen, denk je, die monkey mind in de yoga-wereld en de default mode network in de wetenschap, dat heet eigenlijk hetzelfde of zo.
Precies,
een stemmetje in ons hoofd, zeggen wij dan.
Zo zijn er nog veel meer dingen. Super
en dan zo kun je eigenlijk denken, we hebben het eigenlijk dus allemaal over hetzelfde. Iedereen heeft een ander woordje ervoor.
Nou, en ik kan me ook voorstellen dat veel mensen ook behoefte hebben, ook juist aan een wetenschappelijk bewijs.
Zeker.
Omdat het anders misschien wat vaag of iets spiritueels blijft.
Ja, nee, wordt ook een beetje de mening. Dus jouw mening. Ja, oh, dus nee, jouw mening dat jij dat leuk vindt.
Ik denk dat ook veel mannen dat vooral heel fijn vinden. Klopt dat?
Weet ik niet. Ik denk dat zou je wel een beetje zeggen. Maar ik denk dat meer mensen, sommige mensen die wat meer analytisch zijn ingesteld, het nodig hebben, vet prettig vinden. Ja. Dat ze ook voor zichzelf het kunnen onderbouwen. Dat het ook wetenschappelijk klopt. En al wat anders blijft het een mening. Ja. En dan wil je het eigenlijk. En ik wil ook weten wat dan de wetenschap erachter is.
Ja, want ik had meer zoals je van, ik ben vroeg opgestaan. Ik voel wat het met me doet.
Ja.
Maakt me geen hol uit wat er verder gezegd wordt. Nee. Voor mij werkt het, weet je wel.
Ja.
Dat zijn, of ook de avond, daar gaan we het straks over hebben. Hoe je bepaalde dingen s'avonds doet. Wat ik daardoor ervaarde. Maakte mij geen hol uit wat de wetenschap daarover had gezegd. Want voor mij werkt het, weet je wel.
Ja, maar jij bent zelf dan die ontdekking aangegaan. Dat als je het van iemand anders gaat aannemen. Je bent zelf een beetje aan het zoeken. En je leest bij mensen, je luistert naar mensen. Is het wel prettig als iemand het ook nog eens kan onderbouwen met wetenschap.
Sowieso.
Voor mezelf ook. Want ik wil ook kunnen vertellen aan mezelf van, oké, weet ik er dan wel echt alles van.
Maar sterker nog, doordat wij dat voorgesprek hadden gehad. En we gaan het er zo echt over hebben wat je allemaal vertelt. Zat ik weer helemaal lekker erin. Dat ik weer, ik ga de ochtend weer dit en dit doen. Want die bepaalde happy chemicals zijn nu aan het werken.
Ja, precies. De happy chemicals. Ja. Daar zijn ze. Wat zijn ze?
Nou, er zijn er eigenlijk heel veel. Maar ik heb ze even geminimaliseerd tot 4 hoofdchemicals. Want dat is ook, daar kan je controle op hebben. De rest is best wel ingewikkeld. Om aan te sturen ook. Maar er zijn er 4. Dat noemen we. En de afkorting van is DOSE. D-O-S-E. Dus dopamine, oxytocine, serotonine en endorfine. Dopamine wordt van gezegd, dat is de reward drugs. Dat is een misverstand, want dat is niet de reward drugs. Dat is eigenlijk je motivatiedrugs om iets gedaan te krijgen. En dat zorgt ervoor dat als jij dus iets bedenkt van, oh, die vakantie met die vriendinnen, dat lijkt me leuk, dan ga jij die vakantie gewoon regelen. Als jij denkt, ik heb echt super veel zin in een broodje kip, dat gebeurt straks in je hoofd, dan ga jij zo meteen naar buiten lopen en dan hou je dat broodje kip. Toch? Dat is dopamine. Je krijgt ergens een motivatie voor om iets te gaan doen. Op het moment dat je dat broodje kip hebt, of je bent op die vakantie, of je bent naar het festival gegaan, gelijk op dat moment neemt dopamine af. En daardoor geeft het heel vaak, heb je een gevoel dat als je een doel hebt bereikt, dan heb je net een nieuwe iPhone en dan is dat geluksmoment weg. Ja. Dus het dopamine, het geluksmoment, geeft eigenlijk je boost om iets te behalen, maar stort is eigenlijk weg als je iets krijgt.
Check.
Oké, dus als mensen zeggen, ja, het is een reward chemical, is helemaal niet waar, het is je motivatie chemical. Dan hebben we oxytocine, is eigenlijk je soort van liefdes, gelukshormoon, verbindingshormoon. Dat zorgt ervoor letterlijk dat we, omdat we sociale wezens zijn, dat je ook kunt verbinden. Tegelijkertijd is het ook de reden dat we iemand anders kapot maken, omdat we onze eigen groep, waar we zoveel oxytocine bij aanmaken, willen beschermen.
Oh, dus het is ook interessant.
Dus, ja, dat is heel interessant. Maar goed, dus oxytocine is in de kern een verbindend middel, maar het kan dus aanzetten tot haat, omdat je je geliefde in bescherming wil nemen. Maar in principe is het een liefdesverrijkend, verbindend middel. Ja. Dan hebben we serotonine. Er wordt 90% in je darmen geproduceerd en 10% komt er in je hersenen 's ochtends vroeg om je te helpen slapen als de tegenhanger van melatonine. Maar die 90% in je darmen is erop gericht eigenlijk om je goed te laten voelen. Dat kan zijn doordat je gaat eten of dat je seks hebt. Of daarom voelt een volle pens ook zo lekker. Maar dat is met name ook je gelukshormoon wat je zorgt dat je krijgt als je je trots voelt. Of iets geregeld hebt of gedaan hebt. Of dat je je wezenlijk van belang voelt. En het onheimelijke rotgevoel, eigenlijk dat die pijn in je buik of zo, dat onprettige gevoel, is eigenlijk een tekort aan serotonine.
Dat is eigenlijk wat jij ervaarde voordat je dus deze methode ontwikkelde.
Dat hele tijd dat rotgevoel in je buik, was een tekort aan. Ja, een soort depletion, zeg maar, leeggetrokken versie van jezelf zonder de geluksmodel.
Ja, en het is zo interessant. Ik bedoel, daar komen we ook echt nog wel op terug. Maar dat dus de darmen zo'n grote rol spelen. En die zijn natuurlijk zo belangrijk binnen Ayurveda.
Ja.
Dus dat is heel interessant.
Ja, nee, ze zeggen wel natuurlijk, hè, the gut is the second brain, maar het is eigenlijk the first. En zo zou je het ook best wel kunnen zien, want zonder de darm en eten hebben je hersenen ook geen voeding, zeg maar. Dan hebben die ook eigenlijk geen rol te vervullen. Dus het is ook wel logisch. En als je dan bedenkt dat 90% van die serotonine in die darmen wordt geproduceerd, hebben die dus ook een gigantische impact op je hele gevoel en je zijn.
Enorm.
En een buikgevoel, een onderbuikgevoel, is ook allemaal wordt daardoor aangestuurd.
Ja.
En als je kijkt in de hiërarchie van hoe je je voelt, kun je je wel bedenken dat alles goed in orde is. Maar als het hier niet goed is, dan voelt het niet goed.
Gut feeling. Ja, ja, ja.
Ja, dus je kan zeggen, als het niet goed voelt, als het niet goed is, gaat het hier niet goed. En als het hier niet goed gaat qua eten en voeding, dan ga je ook niet goed voelen.
Nee.
Dan loopt ook eigenlijk het systeem spaak.
Precies, dat is een echt. Ja. Ja.
Dus dan hebben we dus DOS. En dan hebben we nu E, endorfine. En dat is een beetje je pijnstillend hormoon dat je aanmaakt als je gaat bewegen of gaat sporten of gaat ademhalen. Of als je tot actie overgaat. En dat zorgt eigenlijk voor, vanuit oudsher natuurlijk, dat je langer kan bewegen zonder fysieke pijn. Dat letterlijk ook rennen een beetje een soort van beloond wordt te bewegen.
Ja.
Nou, die vier happy chemicals, die kun je dus aanmaken doordat je wat je denkt of door wat je doet. Mm-hmm. Maar meestal laten we dat verhogen door wat we denken. Negatief, angst, niet trots, niet bewegen. En dan hebben we eigenlijk weer van alles nodig uit de buitenwereld om die chemicals weer natuurlijke wijze omhoog te halen. En dan noemen we dat een overdose. Dus je kunt dose natuurlijk verhogen. Dopamine door je te verheugen op iets of iets te gaan doen waar je zin in hebt. Oxytocine door te denken aan hoe leuk het is dat ik bij jullie mag zitten en hoe geweldig jullie zijn in het doen. En of hoe verbindend je blij je bent met je familie of je vrienden. En serotonine is gewoon als je je trots voelt over iets. Dus dat kan zijn doordat je gewoon gaat zitten en bedenken van, nou, ik ben eigenlijk best wel trots over wat ik al gedaan heb. Dat geeft al een verhoging van je trotsgevoel. Ja. En endorfine is eigenlijk ook, je kunt ook gewoon nadenken over dat je in beweging komt. En je kunt ook zelf in beweging komen door te gaan rennen.
Gewoon nadenken over hoe jij er lekker in de cel. Ja,
nou ja, moest je mij eens even die halve marathon zien rennen, jongens. Zo.
Nou ja, dus uiteindelijk, je kan dus ook, je muscle growth wordt ook geregistreerd, zeg maar. Door als je gewoon in meditatie denkt dat je aan het gymmen bent, dan kan je uiteindelijk je spiermassa laten aankomen.
Wow.
Dus dat lichaam, kijk, als jij maar net denkt, dat is mooi als we er nog hebben over 's ochtends heel vroeg opstaan. Dan weet je op dat moment jouw hersenen niet, als je iets bedenkt, of dat waar gebeurd is of bedacht. En dus maken ze dezelfde chemicals aan als in de werkelijkheid. En dus dat betekent dat je eigenlijk alles kan fantaseren en dat lichaam ervaart gewoon hetzelfde. Daarom ga ik 's ochtends vroeg, als ik zo voorop sta, doe ik ademhaling. En dan ga ik even terug in de tijd. Dan denk ik, doe ik een dankbaarheidsmeditatie. En dan bedenk ik niet even van, als een foto terugblik op je telefoon. Dan denk je als, oh, dat was een leuke vakantie. Oh, wat leuk. Nee, dan ga ik gewoon terug in de tijd in mijn hoofd. En dan beleef ik het helemaal. En dan voel je letterlijk weer dat geluk van die momenten helemaal weer door je systeem gaan.
Oké, daar gaan we zo even wat dieper op in. Laten we even beginnen met het begin van die dag. Want vroeg opstaan binnen Ayurveda is super belangrijk.
Ja.
Hoe fijner zeg maar, is dat jij voor jezelf opstaat, hoe meer jij echt die blauwdruk van de dag ook zet. En als die goed begint, dan heb je al een heel stuk gewonnen.
Ja.
Nou, voordat jij hiermee begon, was jij niet zo enthousiast over vroeg opstaan. Nee. Ik moest ook heel hard lachen om een stukje uit jouw boek. Ik ga het eventjes oplezen. Papa, wakker worden, 7:30, kom je naar beneden, nu. Oh my god, wat, waar, hoe, wie, wanneer, waarom? Mijn hersenen zijn nog enigszins verdoofd. Proberen te stabiliseren, maar nog voor ik kan beseffen waar ik ben en wie ik überhaupt ben, sta ik brood te smeren of zit ik op de fiets om de kinderen naar school te brengen. De automatische piloot staat aan. En ik denk dat heel veel mensen zich hierin herkennen als ze nog niet zijn begonnen met onze tip, sta vroeg op.
Ja. Ja, dus denk ik,
het overkomt je gewoon allemaal dan of zo.
Alles overkomt je. Maar je loopt ook achter de feiten aan. Zeg nog. Ja, ik denk ook dat dat vroeg opstaan heeft natuurlijk iets van, als je ouder wordt, als je kind bent, kan je niet stoppen. Weet je, kan je niet snel genoeg opstaan. Dan kan je eigenlijk niet slapen. Je wil al je bed uit. Helemaal als je jarig bent, dan is het allermooiste wat er bestaat.
Ja.
En hoe ouder we worden, hoe minder tijd we op aarde hebben, hoe groter of hoger we zeg maar, uitslapen hebben neergezet. Zeg maar. Dat is heel apart. Dus hoe ouder we worden, minder tijd we hebben, hoe groter uitslapen een cadeau is. Dat gaat eigenlijk al best wel tegen het hele idee in, toch? Van leven.
Ja.
Dus dan wil je eigenlijk al, misschien wil je dan liever dood dan dat je wil leven. Dan ben je eigenlijk al dood voordat je gestorven bent of zo. Een soort levensmoeheid.
Ja, interessant.
Dat had ik zelf dus ook. Hè? Dus ik dacht ook, vroeg opstaan, doei. En toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik dat vroeg op ben gaan staan, dacht ik, wat ik heb al die jaren gedaan is gewoon wakker worden voor de wekker, omdat ik iets moest doen.
Ja.
Dus iemand anders, een externe factor.
Ja,
van de wekker was zo. De wekker maakt me wakker. Ja. Mm-hmm. Maar die had ik dan gezet omdat ik eruit moest voor iemand anders, voor een verplichting van buitenaf.
Ja.
Dat betekent eigenlijk dat al de dag begint voor iemand anders, in dienst van iets of iemand anders. En dus ben je eigenlijk een soort van slaaf van je eigen dag.
Ja.
En dan ben je al overgedragen aan gewoon de red race, zeg maar, de agenda die dag er is. En dan maar eigenlijk zoek je natuurlijk op de dag de hele tijd naar jezelf en een soort rustmoment om even te kunnen overzien en te beschouwen. Maar dat moment ga je helemaal niet meer vinden. Die hersenen zijn
Je loopt achter de feiten aan, dus dat lukt niet meer.
Nee, dus dan probeer je dan 's avonds en dan denk je dan eindelijk dat me-time. Ja, dat lichaam, dat krijgt melatonine aangestuurd, zeg maar, omdat het donker wordt om te gaan slapen. En dan denkt Abe van, zo, nu gaan we eens even lekker pieken. Lekker even de dag voor mezelf, even een moment voor mezelf. Dus je leeft totaal aritmisch.
Ja.
En dus dat is sowieso al, geeft een heel ongeaard gevoel, zeg maar, dat je niet volgens het ritme leeft of in het ritme van de natuur.
Maar dit doen heel veel mensen.
Omdat je eigenlijk ook niet weet, omdat je s'avonds dan toch, zeg maar, te laat gaat slapen, omdat je toch de behoefte hebt aan dat me-time moment, ga je te laat slapen, slaap je ook heel rustig, dan ga je in bed liggen en in plaats van dat je voordat je in bed bent gegaan, rustig even de dag hebt doorgenomen bijvoorbeeld, of even ga je nog Netflix kijken of wijn erin en dan ga je in bed liggen.
En dan kan je niet slapen.
Ja.
Maar wacht, daar komen we zo bij. Ik wil terug naar die ochtend. Hoe laat sta je op? Want mensen denken bij ons, oké, we weten ongeveer wat Ayurveda aanraadt waarschijnlijk. Hè? Rond een uurtje voor 6:00.
Ja.
Maar hoe laat sta jij op?
4:30.
Ja, 4:30. Ik denk dat dat wel voor heel veel mensen echt zoiets is van, waarom zo vroeg?
Ja. Ja, dus zo vroeg omdat je dus uiteindelijk ook echt wel even voor jezelf een statement wil maken, zeg maar. Dus dat je echt even de tijd hebt om de dag dan te beginnen. En in het begin is dat heel raar. Dan denk ik, wat doe je dan?
Hm. Ja, vooral leven. In de winter, als het zo lang donker is.
Ja, maar leven.
Ja, maar is het maar heel even, want je wil heel graag alles ook wetenschappelijk onderbouwen. In hoeverre is dit wetenschappelijk onderbouwd?
Ja, nou, dus het is eigenlijk zo dat in principe mensen zeggen, ja, nee, ik ben echt een avondmens. Feitelijk bestaat dat niet.
Je hebt gewoon,
onze hersenen worden gewoon aangestuurd door het draaien van de draaien van de aarde. En dat we onderdeel zijn van het universum. En uiteindelijk als er licht weggaat van de aarde en niet meer via onze ogen of via de pijnappelklier onze hersenen bereikt, dan krijgen wij als het donker wordt melatonine in de hersenen. Dat is een soort slaapmiddeltje dat helpt jou om even de fabriek alle onderdelen langzaam af te bouwen en in slaap te brengen. En als we richting het licht komen weer in de zon, dan krijgen onze hersenen serotonine en het lichaam een beetje cortisol om wakker te worden. Nou, dat donker worden, dat licht worden, dat kunnen wij zeggen, ja, als wij nog niet kunnen waarnemen dat het licht is, is het eigenlijk al licht aan het worden. Als wij al nog niet echt kunnen waarnemen dat het donker wordt, is het donker al aan het worden. Dus wij denken vaak dat het nog helemaal niet licht is, terwijl het eigenlijk het proces al lang gestart is natuurlijk.
Ja.
Dus onze hersenen krijgen al veel eerder melatonine in het systeem dan dat wij hebben ervaren bewust dat het donker wordt. Dus we starten vaak veel te laat dus ook met te denken, oh het wordt donker, we gaan nu slapen.
Ja.
Maar 's ochtends krijg je ook veel eerder eigenlijk dat seintje. En heel veel mensen zullen wel merken dat ze 's ochtends misschien heel vroeg een keer naar de toilet moeten of zo, dat ze wakker worden van iets en gaan ze naar weer in bed. Ik heb gewoon gedacht, weet je wat, ik ga gewoon niet meer terug naar mijn bed.
Ja.
Ik wist niet de wetenschap eerder achter, dat pas later ontdekt.
Okay.
Maar dus uiteindelijk, dat is het moment dat jouw lichaam het sein krijgt. Oké, wakker worden.
Ja, zo eerst een cortisol short shot ook.
Ja, dat komt door twee, maar in principe, ja, in principe krijg je hier serotonine zeg maar, om te waken, zeg maar, 's ochtends vroeg in de pijnappelklier.
Ja.
Op hetzelfde plek waar die 's avonds die melatonine komt. En dan gaat je langs van je aan en dan komt er verhoging iets van cortisol om je motor te helpen opstarten.
Precies, die heb je echt nodig.
Ja, dus daarom wil je ook dan eruit. Je hebt ook vaker, heb ik zelf ervaren, dat als ik dan weer in bed ging liggen vroeger, toen ik opstond heel vroeg, was ik eigenlijk best wel oké. Dacht ik, oh, best wel helder. Ga je weer nog even doorliggen en dan word je helemaal gebroken en kapot wakker.
Ja, ja, precies.
Ja, en dan komt eigenlijk een beetje het magische deel. Als je dan wakker bent zo vroeg, zeg maar, dan zijn die hersenen dus heel rustig. Je hebt een clean sheet, want je bent net wakker geworden. En omdat de wereld dan nog uitstaat, zijn je hersenen ook niet gericht op de buitenwereld. En dat is namelijk, dat lukt normaal gesproken bijna niet. Als jij wakker wordt later en de wereld is aan, dan gaan je hersenen automatisch al richten op de buitenwereld. En dan ga je waarnemen, dan ga je ruiken, horen, zien, voelen. En dan ga je al die indrukken ga je verwerken en dan ga je een reactie op geven. Nou, als jij dus niet opstaat voor jezelf en eigenlijk ook niet dat rustpunt pakt, dan kun je je voorstellen, je staat op, je wordt wakker, de wereld om je heen staat aan, je hersenen gaan alles indexeren en naar binnen halen. Dan ga je automatisch met je analytisch brein allerlei dingen van vinden. En wat ben je dan eigenlijk? Een kopieermachine. Toch? Dan ben je copycat, want dan ben je eigenlijk aan het kopiëren, je bent aan het reageren. Maar je bent helemaal niks meer van jezelf bij. En dat is wat we vaak gaan ervaren. Gewoon wakker worden, kijken, horen, luisteren. Ja, maar hij dit en zij dat en dit zo. En dat gaf mij ook een heel erg onrustig gevoel. Ja, maar wat wil ik nou? Waar ben ik dan in deze? Zeg maar, heb ik nou... En dus wat je eigenlijk 's ochtends vroeg het makkelijkste kunt doen, is heel organisch, even met je ogen dicht, bedenken waar je blij mee bent, waar je op zou verheugen, waar je trots op bent. En dan kun je, dat is echt de manier om jezelf dan te raadplegen. En als je dat 's middags probeert, dat proberen mensen natuurlijk ook wat met yoga en meditatie op de dag, even je hoop proberen je gedachten naar beneden te brengen.
Is te veel input.
Ja, dat is alsof je een Red Bull hebt gedronken en daarna probeert je hartslag te gaan verlagen.
Ja.
Want je hele dag heb je al dingen aangenomen. Je hersenen kunnen niet makkelijk schakelen van binnen naar buiten. Mm-hmm. En de reden is dat als we wakker zijn, zijn we naar buiten gericht, want dat helpt ons overleven.
Ja.
Ja, iedereen die mediterend wakker is geworden vroeger op de hei of in de savanne, die zijn opgegeten door leeuwen, die bestaan niet meer. Dus dat concept bestaat niet, zeg maar, dat jij in een open wereld die aan is, heel rustig jezelf even gaat afsluiten. Dat is een torture als je dat wil proberen. Maar 's ochtends heel vroeg krijg je die melatonine, word je wakker, is de wereld nog uit, dus je hoeft niet om te schakelen naar buiten. Als je dan even nog een ademhalingsset doet en je doet je ogen dicht, dan ben je gewoon helemaal 100% naar binnen gekeerd in alle rust. En dan kun je eigenlijk, dat noemen we dan brain hacken, om dan even terug te denken aan het verleden, trots te zijn op het heden en te visualiseren in de toekomst. En dat kun je dan de secret noemen of manifesteren of de law of attraction. En dat concept is dus eigenlijk van, ik zit met mijn ogen dicht, zoals ik bedenk waar ik enorm veel zin in zou hebben. En dan bedenk ik het en denk, oh ja, dat broodje met kip. Kom maar een keer terug op kip, hè?
Ja, echt zin in
kip. Ik heb echt zin in kip. Ja, ik heb nog niet gekeken tot 's middags, maar ik ga dus kip eten, dat is het duidelijk. Maar dan denk je van, dan denk ik, oké, daar heb ik echt zin in. En wat gebeurt er? Dat verhoogt dus dopamine in je hersenen. Die denken van, dat is te gek, dat moet je dus doen.
Ja.
En wat gebeurt er? Oké, dus daar gaat niks gaat mij meer afnemen dat ik dat ga doen. Dat heb je dus bedacht. Je hele lichaam voelt de joy van dat moment. En vervolgens ga je weer over tot de orde van de dag. En merk je gewoon dat je dat dus doel gaat behalen. En dat is eigenlijk wat dus ook dat 's ochtends mediteren, of waar we dat de law of attraction noemen. Omdat je dus in je gedachten iets hebt gaat behalen. Je lichaam, je voelt het zo goed. Je lichaam gaat dopamine aanmaken. En dus word je eigenlijk gewoon naar dat doel toegezogen.
Mm-hmm.
Alleen nou, helaas, als je broodje op hebt, dan stort het daarna gelukkig moment weer in. Dan kan je weer
maar dat
weer
is
beginnen.
Wel mooi wat je zegt. Want kijk, in Ayurveda is dan die spirituele tijd in de ochtend. Wat zegt dat ook al je daden die je dan verricht, dat die veel meer kracht hebben dan alle daden die je de rest van de dag verricht.
Ja.
En het komt eigenlijk dus op hetzelfde neer.
Ja, nee, het komt heel erg op hetzelfde neer. Maar je bedoelt
maar ik
ook
vind
een
het zo
gedachte.
Leuk dat je kan kiezen. Jij geeft zo duidelijk aan van, oké, op het moment dat je wakker wordt, je telefoon ligt naast je, je gaat mediteren, je kan kiezen. Dus zodra jij die Instagram feed opent, dan is het eigenlijk klaar.
Ja,
dan ben je
klaar.
Eigenlijk uit die fase.
Ja, dus je kan eigenlijk bijna zeggen van, je hebt de self, deel in de brain is self en een deel is social. En je hebt eigenlijk, als je slaapt, dan ben je even uit, zeg maar, je bewuste geest. Dat hebben we dan de delta, hè? Dus dan gaan we het even hebben over de brainwaves. Vind ik zelf altijd heel interessant. Lijkt het ingewikkeld, maar feitelijk kun je zijn hersenactiviteit gewoon in 5 standen. Van helemaal rust naar slaap, zeg maar. En dat is even 0. En dan hebben we stand 5. En onder 0 ben je dood. Dan hebben we geen activiteit. Maar de rustigste stand is dan slaap. Maar dan ben je niet bewust aanwezig. En dan heb je theta en alpha. Dat zijn even je wakkere staten als je net rustig wakker bent geworden. En dan gaan we naar gamma en delta. Beta en gamma. Maar dat zijn de drukste brainwaves. Dan staat eigenlijk je motor mega aan. Dat betekent eigenlijk dat we er heel veel gedachten tegelijkertijd hebben.
Ja.
Dus de focus op één gedachte is dan weg. En dat heb je met de eerste twee brainwaves. Als je net wakker wordt, dan word je wakker van delta. Ga je naar theta, naar alpha en dan ben je dus eigenlijk heel rustig. Als je dan je timeline van Instagram opent, dan ros je daar met de noodgang, zeg maar, allemaal data je hersenen in. En dan zit je gelijk in de allerhoogste stand. Dan gaan maak je allerlei verbanden, je gaat gedachten maken. En dan keer je dus niet meer goed in jezelf.
Nee.
Dus als je 's ochtends dat moment pakt, als je zo vroeg wakker bent, om even die telefoon te laten, even het licht aan te doen, water te drinken, en dan doe je het licht weer uit. En dan ga je even ademhalen en je doet je ogen dicht. En dan denk je even na. En je kan ook gewoon even iets uit jezelf halen. Gewoon denken van, wat zit er?
Mm-hmm.
Toch?
Mm-hmm.
Dan zit je met de allerhoogste vorm van bewustzijn, zit je in jezelf.
Ja.
En voor mij is dat dan, ik noem het eigenlijk, dat is echt thuiskomen. Want dan denk je van, oh wauw.
Ja.
Nou, dat is mooi hoe je dat zegt met die versnellingen. Dat maakt het ook heel beeldend. En dan kun je denk ik ook echt wel iets bij voorstellen. Je hebt het ook over die ademhaling.
Ja.
Die jij in de ochtend doet, die ook heel belangrijk voor je is.
Ja.
Binnen Ayurveda ken je ook wel de pranayama.
Ja, zeker.
Wat voor ademhalingsoefening doe jij in de ochtend?
Ja, ik doe er eigenlijk gewoon 2. En voor mij is het ook, er zijn een hoop mensen die doen alsof ademhalen meditatie is. Of ademhaling is meditatie, maar voor mij is ademhalen gewoon sport. En meditatie is iets wat je daarna doet. Dus eigenlijk ademhalen is voor mij meer de manier om de focus in mijn lichaam te verleggen. Ofwel naar het mentale deel, ofwel naar het fysieke deel door lage ademhaling. Dus ik kijk gewoon naar automatisch vanuit het onderbewustzijn ademhalen we in het midden. Gewoon een beetje vanuit je middenrift. En als we gestrest zijn, dan gaan we hoog ademhalen voor maximaal vermogen, mentaal met name. En als je ontspannen bent, doe je het laag en diep.
Buik, ja.
Juist. Dat gaat allemaal automatisch nog. Maar buik, heel diep in je buik ademhalen lukt bijna niet vanzelf. Dat moet je eigenlijk echt wel doen. Dus ik doe 's ochtends 1 set hoog en snel, omdat ik mentaal vermogen wil hebben. Dus dan wil ik alle focus hebben in mijn hoofd.
En is dat dan snel als in, snel door je neus in en uit ademhalen?
Ja, dat is echt.
Oh ja.
En dan doe ik met armen. Dat noem je de
Kapalabhati. De Kapalabhati. Of
de Bastrika bedoel je, denk ik?
Ja, Bastrika is dat. Ja.
In en uit.
Ja,
zo.
In en uit. In en uit. En de reden is eigenlijk, je kan je ook alles van denken, maar het is heel simpel. Where blood flows, energy goes. Mm-hmm. Dat weten we bij een man als hij opgewonden raakt. Dan weten we ook waar het bloed heen gaat, zeg maar. Dus bloed, maar dat zien we normaal gesproken niet. Dus dat is de enige manier waarop je als mens kunt zien, waar dat bloed bepaalt waar de focus naartoe moet, zeg maar. Maar even om aan te geven, bloed bepaalt het. Dus als je hoog snelle ademhaling doet met je neus zo, dan trek je eigenlijk bloed naar je hersenen toe, naar de voorkant van je hoofd. En dus is daar hoger bewustzijn. Als jij een ontsteking ergens hebt, gaat daar bloed heen om het op te lossen. Dus waar bloed heen gaat, daar zit eigenlijk ook de focus. Dus je probeert door die hoge snelle ademhaling nog meer focus naar de bewustzijn te krijgen. Als je dan al 's ochtends vroeg zit in die allerlaagste brainwave, de wereld staat uit en je doet dan die snelle hoge ademhaling, ja, dan heb jij gewoon, zit je zo diep in jezelf, in de allerhoogste staat van bewustzijn, dan kom je ook helemaal niet meer, je kan helemaal niet meer nadenken over allerlei randzaken. En je sluit dus eigenlijk de analytisch brein af.
Ik wou net zeggen, dan kom je eigenlijk in je onderbewustzijn, toch? Of eigenlijk achter je bewustzijn.
Nou, je zit
bijna
met je bewustzijn en je onderbewustzijn op één plek bijna.
Ja.
Dus het is bijna het raakvlak van waar je zit. En dat noemen we, er is een boek over geschreven, The Seed of the Soul of zo. Maar dan ben je eigenlijk gewoon waar je wil zijn. Dan is het bewustzijn en het onderbewustzijn ontmoeten elkaar.
Ja.
En dan raak je dus heel erg verbonden met jezelf.
Mm-hmm.
Want het is niks zo vervelend dat je bewust hier het leven leidt. En 's nachts is er je onderbewustzijn, vindt alles plaats. Allemaal trauma's die je niet meemaakt. Dus dat klopt inderdaad. Je raakt met je bewustzijn eigenlijk je onderbewustzijn aan.
Mm-hmm. Echt stilte ook eigenlijk. Creëer dan zoveel mogelijk stilte. Want dus je to-do-lijstje raakt dan wel op de achtergrond.
Ja, het is stilte in je hoofd. Maar ik zit er niet om stil te zijn. Want ik vind zelf wat dat doe ik wel als ik rest in peace. Maar ik probeer niet aan niks te denken, maar juist aan dingen te denken. Maar niet analytisch, maar meer gevoel en weer het om eigenlijk ook om, wat ik wil 's ochtends is zorgen dat ik kan 2 dingen kan ik werken voor mezelf. 1 is mentaal en het andere fysiek. En waar zit ik mentaal? Eigenlijk natuurlijk kan je zeggen, je bent altijd in het heden.
Mm-hmm.
Maar je kan ook met je gedachten naar het verleden en naar de toekomst.
Ja.
Standaard zit dat eigenlijk best wel negatief ingesteld. Dat heeft elk mens, de een wat meer dan de ander. Als ik brak ben of moe, dan ben ik ook negatief ingesteld. Denk, wat is het leven eigenlijk shit geweest tot nu toe? Alleen maar pech gehad en ben nergens trots op. En heb je zin in? Nou, helemaal nergens.
Broodje kip.
Ja, broodje kip. Maar dat, nou, dus dat het dan is.
Hij moet helemaal weer naar de slaap. Geen zin in.
Nee, maar dus wat ik wil. Eigenlijk ieder mens heeft dat. Dus je denkt standaard iets negatiever of uit angst aan het verleden, heden of de toekomst. En ik wil dat even naar de plus zetten, 's ochtends gewoon. Want ik wil niet dat andere mensen dat ik daarvoor nodig heb om weer goed te voelen. Ik wil dat zelf
even. Ja, we hebben dus ook je happy chemical moet natuurlijk nog even worden geproduceerd.
Dus die moet er worden geproduceerd. Dus dat doe ik op die manier. Dus door die ademhaling verhoog je endorfine. Door terug te denken aan het verleden en dankbaar te voelen, verhoog je je oxytocine. Door je trots te voelen op wat je vandaag hebt bereikt, verhoog je serotonine. En door te denken aan de toekomst waar je blij van wordt, creëer je je doelen en creëer je dopamine boost. Dus dat is de truc, eigenlijk de eerste ademhaling, om die vier chemicals al gewoon even zo plop, zo omhoog te tippen.
Dus jij doet hem heel hoog en snel, die eerste ademhaling. En dan daarna, wat doe je
dus
dan?
Dat is de eerste set, dus ik doe hoge, snelle ademhaling. En dan denk ik daarna, dus dat zijn 3 sets van 30 die ik doe, achter elkaar, gewoon heel al snel. En dan doe ik, denk ik, dan 3 dingen aan het verleden waar ik blij mee ben of dankbaar voor ben. 3 dingen waar ik trots op ben van het heden, of wat ik wil versterken aan mezelf. En 3 dingen waar ik me op kan verheugen. En dat kan zijn vandaag, morgen of over een jaar. Dat zijn kleine dingen of grote dingen, maakt ook niet uit. En dan heb ik eigenlijk mijn mentale deel lekker gewoon geplust. Dat beter voor mezelf, maar ook beter voor de mensen om me heen.
Ja.
Een beetje self-care, self-service. Ja. En dan heb ik nog mijn lichaam. En dan wil ik dus dit hier ook goed gezet hebben, zeg maar. Dus ik doe dan 50 of 60 diepe buikademhaling. Ook snel achter
en
elkaar.
En wat is dat, een diepe buikademhaling?
Dus hand op je buik, om te zeker te weten. Ik heb dat dus mijn hele leven verkeerd gedaan.
Ja.
En heel veel mensen, als ik zeg, adem diep in, dan is
veel
het
mensen
doen
ademen vanuit hun borst.
Maar het is dus echt, je moet echt beseffen ook elke keer door het te doen. Ik heb ook altijd verkeerd geademd, sowieso te hoog. Maar ook nog eens dat ik, als ik dan inademde, dan deed ik dus dit.
Ja, oh ja, dan adem je, trek je je buik
heel
in.
Heel raar. Oh, echt zo, heel raar.
Ja, dat je helemaal naar je borst gaat eigenlijk en je schouders optrekt.
Ja, dat doe je dus. Ja. Maar echt zo, hè, dat is helemaal niet. En toen ging ik op een gegeven moment, dacht ik, hè. Als je inademt, dan komt er lucht in je. Dus dan moet je buik uitzetten als een ballon. En dus, oh ja, dan blaas je in en uit. En als je dan op een gegeven moment dat ontdekt, en dan doe je 50 keer. Nou, dan zijn we weer even 's ochtends om 5:30. Of dan is het ondertussen alweer 5 uur. Dan heb je die eerste ademhaling gedaan. Doe ik die tweede 50 keer diepe buik. Wat erin zal zijn, dan zit er dus 10% van de serotonine wordt in je pijnappelklier aangemaakt. En als je dan die diepe buikademhaling doet, release je 90% van je ongeveer van je gelukshormoon serotonine uit die darmen. Nou, dan ga je sowieso helemaal uit je plaat. Het is 1 groot feest, zeg maar, hier in de darmen. En dat geeft het seintje naar boven. Jongens, het is hier 1 grote party. En het is 1 groot, dat noemen we dan de brain-gut connectie. En die is dan helemaal aan. En wat er dan gebeurt, dan zit je dus in het donker. En wat gebeurt er? Die pijnappelklier, die krijgt dus 's ochtends die serotonine, die gaat aan. Maar dan heb je je ogen dicht en dan komt die 90% hierin. En dan ervaar je gewoon, wat wij nu ook hebben, als je ogen dicht doet, die bak met licht. Maar je ervaart gewoon een enorme bron van licht, omdat die serotonine in die pijnappelklier aan het werken is. En dat noemen de yogis dan verlichting.
Ja.
En dat is best wel simpel. Dus gewoon om 5:30 opstaan, even diepe buikademhaling en je hebt gewoon een lichtbron door je heen.
Ja, en dan kan je ook echt gewoon veel dieper zakken in dat bewustzijn. En het mooie is dat je daar ook in op zoek gaat naar, Hoe noem je dat nou? Je bewustzijn. Ja, dat je echt gaat voelen wat je wil, zeg maar. Wat je wil gaan doen.
De intrinsieke diepere waarde, bedoel je dat?
Ja, dat je echt gewoon, als ik jou zeg maar nu zou vragen, van wat wil je nou eigenlijk over 10 jaar met je leven? Ja. Dat je eigenlijk in standje staat, wil ik koffie of thee? Ja. Of wil ik het broodje kip of broodje?
Ja. Ja, we kunnen maar heel korte termijn denken.
Dus het gaat me om, kijk, wat het belangrijkste is, waarom wil je dat eigenlijk? Nou, nummer 1, je wil natuurlijk opstaan en je wil, het is jouw leven, dus je moet weten wat jij wil. En dan moet jij er zorgen dat je intrinsiek weet wat je wil. En de antwoorden van wat jij wil, ze zeggen wel eens, ja, de toekomst ligt voor je, maar die ligt natuurlijk niet voor je, die toekomst zit in je. Ja. En als ik in mij wil kijken, dan hoef ik niet mijn ogen open te doen. Dus wat wij vaak doen, we gaan slapen of we zijn wakker en hebben onze ogen open.
Mm-hmm.
Maar dan ben je dus nooit met je bewustzijn in je eigen gedachten, zeg maar. Dus we denken dan wel, en dat maakt op zich ook niet uit als je beslissingen maakt, wat zeg ik inderdaad over, op wil je koffie of thee, of wil je dat broodje kip of kaas, maakt ook niet uit. Dat zijn beslissingen, weet je, daar mag je fout in maken. Maar waar jij je leven aan gaat wijden, of wat jij, hoe betekenisvol jij wil zijn, of wat voor karaktereigenschap jij wil verbeteren bij jezelf of zo, of wat je graag wil achterlaten op de wereld of zo, dat zijn wezenlijke besluiten. En die wil je natuurlijk niet dat je denkt later van, shit, als je 80 bent, als je het woord ooit Dat je dan denkt, had ik het maar anders gedaan? Hmm. Dus die besluiten wil je gewoon echt wel heel goed hebben doordacht.
Maar kon je dit gelijk, dat je gelijk de eerste dag zo voelde van, ah, dit wil ik, ik heb het helder. Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die denken, oké, interessant, ik ga morgen ook, weet je wel, op een bepaalde manier opstaan. En die gaan dan zitten en denken, wat wil ik? En die echt denken, weet ik veel wat ik wil?
Ja, nou, dat denken zonder ademhaling lukt helemaal niet, want je brain gaat echt alle kanten over. Dus die ademhalingsset van 3x30 is echt nodig om even te zorgen dat je dus ook niet meer kunt nadenken over al die andere dingen, omdat letterlijk het bloed, dus wetenschappelijk gezien, neurologisch, gaat het bloed gewoon letterlijk op biologisch gezien naar de voorkant van je hoofd, zeg maar, naar het bewustzijn. Dus je kunt niet meer in het archief duiken.
Ja.
En als je erover nadenkt, is eigenlijk ook heel logisch. Je activeert eigenlijk min of meer de fight-or-flight modus, doordat je hoger snel ademhaalt. Je hersenen denken eigenlijk dat je on the run bent voor een groep hooligans. En op dat moment is het nodig om in het hier en nu te zijn en niet na te denken over allerlei boodschappenlijstjes en rampscenario's. Dat werkt niet. Alleen, wij zitten niet, we zijn niet op de vlucht. We zitten heel rustig thuis. Dus je hebt heel even die fight-or-flight modus aangezet. Maar is maar 2 seconden, daarna ben je weer in rust. En dan is dus wel het moment om heel goed rustig na te denken echt over wat je wil. De eerste keer merk je dat je wel heel diep kunt nadenken over alles, maar het is wel moeilijk om 3 dingen uit het verleden te bedenken waar je dankbaar voor bent, als je dat nog nooit eerder gedaan hebt.
Mm-hmm.
Ik dacht de eerste keer, helemaal nergens dankbaar voor. En wie moet ik nou bedanken? Ik heb alles zelf gedaan.
Ja, maar
en ik ben er nog helemaal niet, dus waar moet ik nu al dankbaar zijn voor wat ik nu... op een gegeven moment dacht
ja, of je hebt steeds weer hetzelfde riedeltje wat je gaat herhalen, weet je
wel. Ja, weet je wel. Toen kwam ik inderdaad ook. Ja, mijn dochter is natuurlijk een bloedmooi wonder, maar en toen kwam ik op de velgen van mijn auto. Ja, op een gegeven moment dacht ik, verzin maar wat. Maar ik voelde het nog niet echt. Maar op een gegeven moment, als je het op een gegeven moment vaker gaat doen, dan kom je erachter, oh wauw, die zonsopgang of het gladde water. Of gewoon iemand gedag kunnen zeggen. Of in één keer zit het in echt zulke kleine dingen.
Mm-hmm.
Maar dat...
Dus dat mag ook, hè? Dus dat mensen, als het hoeft niet gelijk dat je perfect weet wat je de rest van je leven wil doen. Het mag ook.
Nee. Daarom zeg ik ook altijd, hetzelfde, het kan een klein moment zijn, kan een groot moment zijn. Ja. Of het kan vandaag zijn, of het kan over een maand zijn. Dus je wil eigenlijk ook een beetje een mix hebben van die gedachten. Maar wat ik het mooiste vind wat er dus gebeurt, dat gaat zowel bij het verleden, heden als de toekomst. Ik denk eerst van, ik ben helemaal nergens dankbaar voor. Er is helemaal niks waar ik nu nog aan terug kan denken wat mij... Of waar je trots op bent. Nou, er is helemaal niks waar ik trots op ben. Het is eigenlijk allemaal, zit allemaal tegen. Of waar je op kan verheugen, denk ik ook eerst nee. Matig, niks. En het grappige is dat ik het dan omzet. Dus stel even van, waar heb je dan zin in? Ik denk, ik heb helemaal nergens zin in, want ik heb vandaag dit en dit staat er nog met te gebeuren en ik irriteer me eraan. Ik heb een boek geschreven over een voorbeeld van, staan hier nog allemaal fotolijstjes van schilderijen en die moeten nog worden opgehangen en daar heb ik helemaal geen zin in. En dacht ik, weet je wat, waar heb ik wel zin in? Dat het aan de muur hangt.
Ja, echt het omdenken.
Ga je ineens anders denken.
Mm-hmm.
En dus ook met het verleden bijvoorbeeld, van waar ben ik nou blij mee? Of van waar ben je nou trots op? Nou, ik ben helemaal trots, ik heb ruzie met die. Oh, waarom heb ik ruzie met die? Weet je wat? Maar wat zou me nou blij maken dan? Want ik moet mezelf dwingen om blij te zijn. Dan denk ik, ik ga die ruzie oplossen, want dan is dat gewoon uit de weg. En dan ga ik gelijk dat gesprek aan die dag. Dus het gebruikt, en dat is, als je dan gebruikt in het verleden, kan het ook heel erg helpen om bepaalde dingen die toch een beetje traumatisch zijn geweest, waar je helemaal niet over nadenkt dat het misschien traumatisch is geweest.
Mm-hmm.
Kom dan eens naar boven en dan denk je van, ik ben helemaal niet dankbaar voor het verleden, want dat en dat en dat was echt heel erg rot. Dan denk ik, en wat jij mooi net in het begin zei, wat wil je nou vertellen?
Nou ja, dat is inderdaad, als je dus, dat heb ik ooit geleerd, als er dus iets gebeurt waar jij eigenlijk helemaal niet blij mee bent, wat wil dat jou uiteindelijk vertellen?
Ja. Precies, en dus is heel vaak dus dat je dus, als ik dan zit, denk ik, ben eigenlijk heel dankbaar voor dat moment, in plaats van dat
dus
een trauma was
gebracht.
Of zo. Ja.
Ja.
En dat is dus,
zeker achteraf is dat vaak zo.
Ja. Ja.
Is het voor jou eigenlijk het meditatiemoment, wat mensen zelfs meditatie zien? Ja. Is dat het voor jou, dit?
Dit wakker wordt deze, bedoel je?
Ja, dit onderdeel eigenlijk van jouw ochtend. Ja.
Dus het ademen en het nadenken.
Dat eigenlijk echt het, hè, waar je misschien binnen Ayurveda zou hebben over meditatie, dat dit voor jou...
Ja, dus die 3 dingen om te denken zijn wel meditatie, ja. Dus ik zie het wel als ademhaling, alleen deze set doe ik wel. Het is wel dat ik die 3x30 en dan denk ik gewoon aan het verleden, heden, toekomst. Omdat je door je ademhaling je mentale vermogens maximaal hebt, is het wel handig om dan er ook gebruik van te maken.
Ja.
Anders warm je de boel op en dan laat je het moment gaan.
Precies, want, en het is dan 5 uur, dat zei je net.
Ja.
vijver is het. En wat ga je dan doen?
Nou, dan is het dus, en dan zijn we dus, en dan hebben we die tweede gedaan van 50 diepe buikademhaling. Ja. Nou, dan heb je het gevoel dat echt elke cel, als je één grote bal met licht bent. En dan zit je dus, dan ben je mentaal lekker in de clear. Dus het verleden is even plus, het heden is even plus en de toekomst is plus. Ja. Je hebt helder voor ogen wat je graag wil. En je bent, zit oké in je vel. En dan heb je ook lichamelijk gezien je boel gedaan. En dan, dan weet ik, dan zit er voor mij een soort innerlijke drang om naar buiten te gaan. Om dan die zonsopkomst mee te maken, zeg maar. Dus toen, ja, ik ben ooit begonnen naar buiten te gaan. En deed ik hardloopschoenen aan, maar ging gewoon wandelen. Ik dacht, ja, nou, toen ben ik zo steeds meer als een hekel aan hardlopen. Toen ben ik dat wel gaan doen. En toen dacht ik, ik ging elke keer zo vliegend, zeg maar. Ik vloog ook gewoon elke keer door die... door de stad heen en zo. En dan ben ik gewoon een beetje een soort urban discovery run, noem ik het. Heerlijk, om gewoon een beetje te kijken. Ja, ja, en ik dacht... maar altijd was ik sportte ik 's middags of 's avonds. En altijd vond ik het irritant. En ik vond hardlopen stom.
Ik moet nog sporten. Ik
dat, ja,
en
je
uit.
Lichaam voelt helemaal niet
je
goed.
Je energie is veel minder.
Koffies op en slecht nog helemaal niet. En dan en in dit geval ging het, dan gaat het dan allemaal vanzelf. Toen dacht ik ook, ja, is natuurlijk ook heel logisch, weet je. Je bent natuurlijk, je voelt je alleen in het begin, als je je ogen open doet, moe. Maar of ik nou om 4 uur mijn ogen open doe of om 6:30, eigenlijk heb ik allemaal hetzelfde gevoel. Zeg nog, als ik om 1:30 's middags wakker word en me brak, had ik ook een gevoel dat ik moe was. Dus uiteindelijk, als je wakker wordt, ben je altijd even moe. Dat is ook logisch, want je hersenen hebben natuurlijk net urenlang weinig zuurstof en geen vocht gehad. Dus die hersenen zijn gewoon, zeg maar, even gewoon on slaapmodus. Dus als je er dan uitgaat en jezelf dan wakker maakt, dan kom je er ineens achter van, wow, dan zit je eigenlijk dus in je allerhoogste energie, fysiek en mentaal. Want je hebt net geslapen, je bent uitgerust. Dus je wordt wakker. Als je het dan allemaal uitgeeft aan jezelf, dat is het eerste stukje, heb je mentaal de hoogste energie, maar fysiek ook. Ja. Dus sporten is ook het allermakkelijkste zo 's ochtends vroeg.
En dus die endorfine dan. Ik weet niet
of... En nog een extra dosis endorfine door het rennen. Ja,
ja, precies. Ja,
dus je krijgt ook nog eens een runner's high.
En de hele dag neem je die energie mee.
De energie mee. Ja.
En wat wij altijd eigenlijk wel zeggen tegen veel mensen, van oké, begin die dag dus met beweging. Ga je daarna ook weer betere keuzes maken.
Ja, precies.
Dat is wel vaak waar het toe leidt. Je gaat niet na een lekkere sportsessie eventjes een cornflakes met chocola naar binnen werken, toch? Nee, een sigaretje opsteken.
Een sigaretje opsteken, noem maar wat. Nou, ik zie het ook altijd als een soort zo'n domino effect. En die steentjes kunnen twee kanten opvallen. Weet je, als je zorgt dat het eerste steentje aan de goede kant opvalt.
Precies.
Ja, dan maak je gewoon steeds betere keuzes.
Nee, het is echt zo, ja. Maar je weet, ik heb het ook, maar ik zou zeggen, ik heb het pas ervaren dat ik wist dat ik precies, ik kwam op een gegeven moment achter, dacht ik, als een dag slecht loopt voor mijn gevoel, weet ik ook eigenlijk stiekem, toen ben ik gaan analyseren waar het aan ligt. Dan heb ik toch nog te veel drank, drugs, Netflix-series, stress, whatever meegemaakt. Ja. Gerookt, whatever het was, wat ik deed. En dan dacht ik, dan ga je later op, dan ga je niet sporten, dan zit je overal een beetje klagend in. Dan zeg je nog liefst een paar afspraken even af. En dan 's avonds denk je, toch maar weer eten, wijntje, laat naar bed. En dan lig je in bed, ga je toch weer zorgen maken. En dan gaat eigenlijk alles die negative flow. Maar dacht ik, die positieve dagen, die lijken een soort geluk, als geluk met te overkomen. En dat wil je natuurlijk niet hebben. Je wil eigenlijk dat je dat ook kunt creëren.
Ja.
En dat klopt precies wat je zegt. Als je dus vroeg opstaat, is dat eigenlijk het beste cadeau wat je zelf kunt geven. Want in plaats van dat je, als je focust op moe zijn, voel je dus ook tegelijkertijd, als je denkt dat het de grootste hel op aarde is, weet je ook gelijk dat het daardoor de allergrootste beloning is of de overwinning op jezelf als je het wel doet. En dan voel je al gelijk super trots. En dan ga je ineens wel bloemen naar je schoonmoeder brengen. En dan bel je nog even die vriendin op. En dan eet je gezond. En dan ga je hem nog een boek lezen 's middags. En dan denk je, wow. En het is inderdaad zo.
Het creëert ook extra tijd. En dat is natuurlijk ook, voor veel mensen is tijd natuurlijk echt...
Dat is inderdaad wat wij vaak horen. Ja, maar wanneer moet ik dan mijn warme maaltijd... Want we gaan het zo nog over voeding hebben.
Ja.
Wanneer moet ik dan mijn warme maaltijd maken? Want dat adviseren we dan binnen Ayurveda. Eet warm, eet een grote maaltijd in de middag.
Ja.
Het antwoord is gewoon, sta vroeg op.
Ja.
Want je hebt gewoon dan de tijd.
Ja. Ja, dan heb je echt alle tijd. Daarom heb ik dat echt de hele vroeg opstaan. Wat voor mensen dan heel vroeg op is. Maar dat is in de natuur helemaal niet vroeg op. Dat is gewoon in de natuur opstaan. Dan heb je alle tijd. Ik heb ook gewoon, ik verveel me ook geen seconde. Sterker nog, dat vliegt de tijd ook. De tijd vliegt de hele dag. En zelfs dan ook. En,
maar wacht maar tot je weer de omgekeerde kant gaat meemaken. Dat heb ik nu af en toe als ik gewoon echt een super slechte nacht heb door de baby. Dat je dan om 9:00 in één keer wakker schrikt. En dat je echt denkt, what the fuck? Waar is mijn dag? Weet je? Om 1:00 voelt het
vreselijk.
Dat klopt gewoon niet.
Nee, het klopt echt niet, nee.
Dus dit is super verslavend. Als je dit helemaal in je systeem hebt.
Ja, nee, het is natuurlijk... kijk, dat überhaupt, dat je dus... Dat mensen zeggen, maar wat doe je dan? Ik word wakker voor mezelf. Dat is niet voor iemand anders. Dat is ook al iets bizars, dat je eigenlijk niet...
Dat ja, ik alsof het ook... een verplichting is, hè?
Dat ja, dat je wil niet wakker worden voor jezelf.
Dat mensen medelijden hebben dan... met je.
Wat zei je?
Dat mensen bijna medelijden hebben met je. Van, ach, waar sta je zo vroeg op?
Ja. Nee, nee, maar mensen vragen zich echt af wat ik dan doe. En ik snap ook dat je dat afvraagt, want ik heb dat ook nooit... Ik dacht, ik heb op een gegeven moment gedacht... Oké, ik ben het allemaal zo spuug zat. Ik moet het allemaal anders doen. Ik weet dat het mediteren in Fiji, er weer vluchten met een rietsteen om mijn mond en een kamille thee, dat is hem niet. Ik weet die Rolls Royce in de private jet, dat is hem ook niet voor altijd. Dus wat is het dan? Toen dacht ik, oké, ik kan wel weer een soort van een traject ingaan om ergens te gaan zoeken in de buitenwereld. Ik ga proberen die dag te veranderen. En toen heb ik maar bedacht, ik ga alles wat ik geleerd heb op die ene dag doen. Dus ik had wel dat programmaatje gewoon daarvan. Oké, ik ga naar vroeg op, dan ga ik water drinken, doe ik licht, dan ga ik die ademhalingsset doen, dan ga ik naar dit doen, dan ga ik nog die doen, dan ga ik naar buiten. Ik had het wel allemaal, wat ik wist dat lekker en goed was, had ik allemaal wel gepland. Hoe ik het deed maakt even niet uit, maar dat ik dat doen. Dus ik had echt een lekker programmaatje, zeg maar. Maar als je dus, en dat vinden mensen denk ik met One Day met de methode ook zo fijn, omdat je gewoon, ja, je gaat gewoon beginnen, je doet je dingen en je, voor je het weet is de dag begonnen en vlieg je met hoogst bewustzijn zo de dag in. Maar als je dat niet, nog niet in hebt verdiept, dan denk je, wat ga je dan doen van 5:30 tot 7?
Ja,
ja, precies. Wat doe je dan? Ga je in donker rondlopen? Want dan, ja, dan, dus ik snap ook wel dat mensen dat vaak zich afvragen.
Je moet wel een plan hebben.
Ja, maar als je dan bedenkt dus inderdaad dat even die ademhaling zetten, meditatie, of ga wel om eten voorbereiden.
Heerlijk, ik vind lekker. Het allerfijnste moment om te koken.
Zo chill.
Ja. Ja. Dus,
maar ook dat, ja.
Of gewoon studeren, als je dingen moet leren, dat is ook de beste tijd, hè?
Ja. Nee, alles. En als je ook nou over nadenkt, dat heel veel mensen vinden natuurlijk dat avondmens, natuurlijk, dat zei ik ook altijd. Want dan is het, maar waarom was ik een avondmens? Eindelijk is de wereld even uit. Eindelijk houdt iedereen even zijn kop.
Nu heb ik eindelijk tijd rust. Voor
ik
mezelf.
Ik ben een avondmens. Maar dat is helemaal niet waar, want anders krijg je jouw hersenen dus melatonine. En dan ben ik daar met het avondmens met een soort narcosevloeistof in zijn systeem. Nou, dat is lekker piekleven.
Lekker
dus
Netflixen.
Dat is stom is dat. Maar... Dus alles maakt je minder mee. Het is eigenlijk gewoon een soort mediocre leven.
Precies, zoveel helderder in de ochtend.
Ja, want dat is ook wat jij zegt in je boek, hoe de avond mijn nacht domineert, toch? Dat is wel iets wat binnen AV natuurlijk super belangrijk is.
Ja.
Hoe jij de avond beleeft, wat je doet, zie je terug in je nacht.
Ja.
Wat zijn dingen die jij zeg maar adviseert om te doen en niet te doen?
Van de avond naar de nacht?
Ja. Nee, echt in die avond, zeg maar.
Nou ja, ze zeggen altijd blauw licht. Maar dat is, vind ik, allemaal heel minuscuul gegeven. Dat is echt, weet je, dan hebben we het over de 90% naar 99% van... Weet je, dat is het grote ding niet, zeg maar. Grote ding is natuurlijk, kijk, als je bedenkt dat slaap is natuurlijk een stand van rust. Toch? Voor je lichaam.
Ja.
Oké, dus, maar je snapt ook, als wij zeg maar om 9 uur gaan slapen en we proppen alle drie nog even een bak macaroni met extra kaas in, dat je lichaam dan 's nachts dat moet gaan verteren.
Ja.
Dus dat geeft, dus ga je slapen, maar dan rust je lichamelijk niet uit.
Nee, want je lichaam is heel hard aan het werk.
En aan het verteren. Ja, ja, maar mentaal hebben we dat niet door. Dus mentaal denken we s'avonds om 19:30 gaat de Netflix-serie aan. Dan zijn we nog even aan de telefoon aan het scrollen. Dus we snappen wel dat vlak voordat je naar bed gaat, dat je dan niet meer gaat eten. Laten we zeggen, niet in je bed nog die macaroni naar binnen werken. Maar met onze hersenen doen we dat wel. Dus wat gebeurt er? Daarna val je, als je al in slaap valt, in slaap. Maar dan is dat lichaam of dat eten aan het verteren, of je hersenen gaan die hele Netflix-serie zitten uitpluizen en de dag is doornemen. En daarom slaap je niet diep.
Precies.
En daar is een heel groot verschil met slaap je kwalitatief of kwantitatief.
Mm-hmm.
En dus de truc is om te zorgen dat je s'avonds uiteindelijk voordat je gaat slapen 1 of 2 uur niet te veel data meer tot je neemt. Denk gewoon letterlijk dat het eten is voor de hersenen.
Precies.
Alles wat je erin stopt, gaat je hersenen wat mee doen. Hoe meer er nog in stopt voordat je gaat slapen, hoe langer het duurt voordat je hersenen de dag kunnen gaan verwerken. Want die willen ze ook nog doornemen, want daar heb je ook geen tijd voor gehad.
Ja.
Dus als jij een rustige nachtrust wil, rustige nachtrust.
Ja,
dat
klopt.
Staat niet echt. Een goede nachtrust.
Kwalitatieve nachtrust, ja.
De beste nachtrust. 1-2 uur niet te veel data in die hersenpan proppen. Ja. Maar ik heb wel 2 trucjes die ik heb ontdekt die mega werken, zeg maar. Is 1, even een A4'tje pakken om je to-do-lijstje op te schrijven. Dus dat is gewoon even, wat moet ik doen? Wat weet ik dat ik moet doen? Want anders komt dat altijd in je bed.
Ja.
Ik, oh shit, die nog moeten bellen. Oh, dat nog moeten mailen.
Ja, dus dat schrijf voor de volgende dag of zo schrijf je op.
Dat schrijf ik allemaal even op. Zo. Dat is wel feitelijke dingen, zeg maar. Die kloppen ook. Dat is er niet, dan ben je niet insane. En dan komt eigenlijk de insane paper. En dan schrijf ik gewoon alles op wat in mijn hoofd opkomt, maar instantly.
Oh, het goed.
Ja, en dat is eigenlijk dus, dan raadpleeg ik eigenlijk mijn onderbewustzijn. Want alles wat dan in mijn hoofd opkomt, dat zit kennelijk dus in mijn hersenen. Dat zou anders opkomen als ik in bed dicht met mijn ogen dicht ga slapen.
Ja.
En dat zijn de meest bizarre dingen staan. En die kan je niet aan de buitenwereld laten zien. En denk ze echt dat je moet worden opgenomen in het gesticht. Het is echt heel... Los van dat het ook niet samenhangend is of zo. Maar het is gewoon echt... Maar dat moet je juist eens doen. Dus je schrijft gewoon alles op. En dan begin ik naar... Weet je, je schrijft gewoon op. En dan dump je letterlijk gewoon alles al mee. En dan ga je dus liggen. En dan heb je gewoon helemaal clear head.
Lekker. Ja, ik noem het ook wel het sluiten van je tabbladen. Alsof je hoofd een soort computer is.
Ja.
Wij zeggen ook vaak, doe yoga nidra. Dat is ook iets, weet je wel. Ja. Het gaat dus echt om dat je je hoofd hebt uitgezet voordat je gaat slapen. Ja. Terwijl veel mensen gaan slapen om hun hoofd uit te zetten.
Ja, precies. Ja, dat is echt zo. Ja, het is echt dat. Ja. Voorbereiden. Elke keer weten van oké, hoe ik dus nu, wat ik nu tot in mijn hersenen of mijn darmen, of laten we zeggen, mijn hersenen of mijn darmen stop, zeg maar, bepaalt hoe ik mentaal, fysiek de nacht inga. En hoe je de nacht ingaat, bepaalt natuurlijk ook. En ik denk eigenlijk gewoon continu alles precies verkeerd. Te laat, te slecht eten, te veel data nog in mijn hoofd. Dan gaan slaap je slecht. Dan word je wakker, helemaal brak. Maak je de hele dag de verkeerde keuzes. En dan ga je weer s'avonds weer. En dan eindelijk die avond, eindelijk dat moment. En dan ga je weer. En, dan, ja, en zo vliegt de tijd.
Ja, en het is natuurlijk ook gewoon door dat vroege opstaan. Dat als mensen last hebben van een slaapprobleem. Dat je ook echt als advies mee kunt geven, sta vroeg op. Ja. En de mensen denken in eerste instantie, wat de F zeg jij nou? Ja. Ik heb al zo weinig slaap. Maar je zorgt er wel voor dat je aan het einde van de dag moe bent. En als je dan naar die prikkel kunt luisteren en mee kunt gaan in het afschakelen van je lijf, dan slaap je echt als de beste. Ja.
Mijn slaapprobleem is hier echt door opgelost. Ja. Het is echt,
Nee, dat is ook zo. Ik ook, daarom is het takes one day. Hè? Dus ik mensen zeggen ook van maar waar begin je dan? Ik zeg maar, je begint sowieso met het vroeg opstaan, no matter hoe je hebt geslapen.
Ja,
dat is een goeie.
Nee, want precies dat, als mensen last hebben van slaapproblemen, gewoon altijd vroeg opstaan, je slaapt altijd die avond zo goed.
Maar ik ben zo moe, het lukt echt niet. Ja, juist doen, want dan ben je s'avonds weer moe en dan val je in slaap. Ja. En zo kom je in een goede cirkel.
Ja, maar als je dus opstaat, je moet ook weten, als ik opsta 's ochtends, dan denk ik ook soms als, ik heb bijna niet meer, dan denk ik, oké, let's go. Maar dan ga ik, en doe ik die ademhaling, die eerste set, dus het is ook gelijk, ik ga eruit, ik ga naar beneden, ik doe even het licht aan, ik drink water. Ik ga zitten, ik doe het licht uit, ik doe mijn arm omhoog en ik doe die ademhaling. Zonder na te denken, ros ik gewoon dat zuurstof dat systeem in. En dat met mijn armen doe ik erbij. En dat is ook met name natuurlijk om te zorgen dat je je hartslag versneld gaat. Dus dan gaat je bloedcirculatie nog sneller. Dus je hebt nog betere verspreiding van zuurstof door je lijf.
Ja.
Dus het is een snellere impact nog dan dat je niet je armen zou gebruiken. En dat betekent eigenlijk dat instantly, ze noemen het ook de yogi koffie, ben je al helemaal wakker en aan. En juist dat je een beetje moeier bent als je wakker wordt, is juist ook goed. Want dan zijn je hersenen heel rustig.
Mm-hmm.
En dan ben je eigenlijk ontspannen. Dus je moet er ook een beetje gebruik van maken dat je een beetje zo, een beetje dat moeierige hebt als je opstaat.
Zie je, aan alles zit weer een voordeel.
Er zit echt een voordeel. En dan ga je die adem aan en dan zit je toch al helemaal erin. En dan ben je super actief. Dus het is, ik zou ook tegen mensen dat je moet het gewoon, als je letterlijk één dag een keer doen om te ervaren, dan ben je daarna verkocht. Je hoeft ook niet elke dag toe te passen. Maar wel dat je weet dat het er is.
Nou, en uiteindelijk denk ik wel, als het gaat over het toepassen. Binnen Ayurveda hangt natuurlijk helemaal vast of aan elkaar van de routines en rituelen.
Ja.
Uiteindelijk is het natuurlijk wel iets wat je lijf, waar het aan gewend raakt. En jij wordt ook uit jezelf wakker om 4:30. Dan hoef je de wekker niet meer voor te zetten. Dus in die zin is het natuurlijk echt wel, dan wil je ook niet meer anders. Dan voel je dat het niet meer klopt als je een keertje tot 9:00 in je bed blijft liggen.
Ja.
Dus dat,
het is heel bizar als je helemaal hebt gemerkt hoe het klopt en niet zozeer hoe het klopt voor jou, want dat heb je natuurlijk ook nog wel met dingen die je eet of die specifiek zijn. Maar dit zijn, denk ik, ook Ayurveda's gezien, zijn het gewoon dingen die echt werken. Dat is feitelijk gewoon be part of the universe. Weet je wel, gewoon in lijn met circadiaanse ritme.
Precies.
Gewoon eigenlijk alle dingen doen die eigenlijk helemaal kloppen volgens de juiste. En dat noemen we dan flow en dan haak je ook weer af of holistische denkwijze. Dan heb ik ook altijd gedacht, ik snap
het
dan wel.
Het is gewoon echt simpel,
maar
kan het niet.
Het is feitelijk zo simpel. Het is... Ja, hoe minder je doet, hoe beter het eigenlijk
gaat. Nou, en het is wel mooi dat je die net even aanhaalt. Want we zijn nog lang niet uitgepraat met jou.
Ja.
En we gaan voor onze Alles Over Ayurveda Community gaan we het ook met jou hebben over dat One with the Universe.
Ja.
Want dat is toch echt, we zijn nou eenmaal onderdeel van.
Ja.
Let's face it.
Ja,
super interessant. Echt hoe je je beste eigenschappen met anderen kan delen. Hè? En daardoor echt verbonden te zijn met jezelf en met anderen. En wat dat dan weer allemaal met je doet.
Ja.
Super interessant.
Ja.
Dankjewel voor nu.
Dankjewel.
Ja, dankjewel. Ja. Heel fijn dat je er was.
Volg ons ook op Instagram. Daar delen wij van alles over ons Ayurvedische en ook niet-Ayurvedische leven. En we gaan deze week iets heel leuks weggeven van Tame. Namelijk toegang tot zijn one-day methode. Kan jij hem helemaal gaan volgen. En voor je het weet sta je ook om 4:30 springend naast je bed met heel veel energie. Dus dit hou ons Instagram-account daarvoor in de gaten.
Hij sluit toch af. Ja, man. Oké, dan sluit ik af. Wil je meer weten over Tabe, dan ga even naar de show notes. Dan zullen we ook even alles van jou inzetten. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En heel graag tot de volgende.
Dag.